is Smakelijk, de podcast over eten en koken met vandaag... Keukenprins Pieter maakt een gerecht.
Dag lieve luisteraars, dit is Smakelijk, de podcast over eten en koken. Met vandaag Keukenprins Pieter maakt een gerecht. Elke twee weken is Keukenprins Pieter druk in de weer met een gerecht. En vandaag is dat watermeloen op hartige wijze. Het recept staat trouwens op onze website smakelijkpodcast.nl. En daar is het ook te vinden via de handige receptenzoeker. Keukenprins Pieter, watermeloen. Het is hoogseizoen, het is volop voorradig en het is donders lekker. Wat is watermeloen?
Watermeloen is een vrucht. Kan een hele grote vrucht zijn. Ergens tussen de 1 en 50 kilo.
Zomers, 50 kilo?
Ja, dat is een gigantisch ding.
Dat is dan zo groot als een mens?
Een klein mens.
Een klein mens?
Ja. Of een baby. Je kan ook een baby van een kilo hebben of zo. Los van dit onderwerp. Het kunnen hele grote zware meloenen zijn. En ze zijn keihard. En over het algemeen zijn ze bleek roze tot fel rood van binnen. Maar je hebt ook gele varianten. Ze hebben een harde, dikke schil.
Ja, groen. Toch?
Groen, ja, of een beetje tijgerachtige strepen en zo, even groen of gestreept. Ze hebben pitjes of ze hebben geen pitjes, dat kan allemaal. En ze zijn nogal zoet en ze bestaan voor, zoals de naam al doet vermoeden, ook in het Engels, watermelon, voor een heel groot deel, 35% uit water. En dat maakt ze lekker sappig.
Ik dacht opeens, je hoort nu getikt bij mij, maar ik moet opeens denken aan dit. Ik ga even kijken of je dit kent. Ik ben Joep Meloen, kan ik daar wat aan doen? Gaat dat nou over een watermeloen of niet?
Dat zou zomaar een watermeloen kunnen zijn. Dat klinkt
dat
heel
is
vrolijk.
Zo'n mooi cultuur, stukje cultuur, André.
Ik denk dat kleine mensen, jonge mensen, kinderen sowieso heel vrolijk worden van watermeloen. Want het is heel toegankelijk als smaak en doorslettend.
Ook trouwens dat het heel gezond is?
Vast, ja.
Er zitten allemaal ijzer bijvoorbeeld, heel veel in.
Je kunt ook zeggen, er zitten heel weinig stoffen in die kwaad kunnen. Want het is namelijk een heel groot deel water.
95%.
Precies, ja. Ik heb wel eens een heel treurig moment gehad. Ik was de omstandigheden buiten mijn schuld in Egypte. Op een heel druk punt. In een bus. En ja, 5, 6, 7 rijstroken. En heel hectisch verkeer in Cairo. En voor ons reed een soort ezelkar met watermeloenen en die was niet goed en ook te zwaar beladen. Wat gebeurt er? Die hele ezelkar die kiepert om, honderden watermeloenen over de weg rollen en zo. Het verkeer liep helemaal vast.
En ze knappen open.
Ze zijn heel, heel stevig hoor. Dat viel, misschien dat er een paar zijn gesneuveld, maar dat is natuurlijk een chaos. Want die dingen die rollen alle kanten op en zijn heel zwaar. Dus dat duurde even. Ja.
Maar het is niet gek dat je die watermeloenen in Egypte tegenkwam. Want je zei het al, dorstlessend. Iedereen wil dat ook consumeren, omdat het gewoon verfrist en het vult lekker aan, zeg maar.
Ja, op veel plekken zie je ook dat ze gewoon heel laagdrempelig worden aangeboden. Stalletjes langs de weg, Europa, Azië, Midden-Oosten, Amerika. Niet de hele meloen, maar gewoon hakmes worden ze in parten aangeboden. Of soms zelfs al in blokjes, maar vaak ook dat je gewoon een punt kunt kopen als snelle verfrissing.
Wat zijn eigenlijk bekende bereidingen met watermeloen?
Ik denk dat het bekendste toch wel snijden en opeten is. Gewoon niks mee doen, lekker opeten.
Ja. Maar daarna... Ijs met watermeloen, dacht ik meteen.
Ja, je kunt er gazpacho van maken, je kunt het pureren. Je kunt het gebruiken als garnering voor cocktails. Dat is ook een heel spetterende, knallende kleur.
Ja.
Dingen op een stokje in een glas. Je kunt er sorbet van maken. De pitten kun je roosteren en zouten als een snackje. Dat is meer iets voor Azië. De schil die wordt vaak onachtzaam weggekieperd, maar die kun je ook heel goed gebruiken. In Nederland bijvoorbeeld in een pikkel, zoetzuur of zouten of in een stoofgerecht. De Indiase keuken. Helaas is dat in Nederland nog niet zo gangbaar. Wat we toch vooral zien zijn dat het voor het zoet wordt gebruikt. En wat ik dan vandaag een beetje van af wil wijken, is om er wat hartigs mee te doen.
Ja, voor we dat doen, moet ik opeens denken aan Tip Culinaire of de Margriet of andere damesbladen, waarin je vroeger nog wel eens tegenkwam de klassieke combinatie watermeloen, feta, munt.
Ja.
Dat is echt wel een klassieke, toch?
Levant, Griekenland, Turkije, daar zie je dat veel. Heb je natuurlijk hele sterke aromatische muntsoorten. Het is je kunt het als voorgerecht serveren. Je hebt maar heel weinig ingrediënten nodig. Misschien nog een sliertje olijfolie erbij. En je hebt al een heel fijn gerecht.
Ja, en het is ook heel lekker, hè?
Ja, het hartige van de feta en dan het aromatische van de munt en het zoetsappige van de meloen.
Maar jij gaat nu naar hartig. Wat gaan we zo proeven?
Ik heb dat niet zelf bedacht. Je kondigde aan dat er een gerecht komt. Ik zie het eigenlijk meer als een bereiding, als een manier van maken.
Ja.
Ik zag dat bij een bevriende collega op Curaçao, Helmi Smulders. Die maakte dat voor een diner. En zij ging de watermeloen snijden en eigenlijk drogen tot een steak. Dat klinkt een beetje gek als je iets
tot
hebt
een steak.
Ja. Zo heet dat dan. Het is een beetje gek als je iets wat 95% water is gaat drogen. Dat is net zoiets dat je een fles water gaat inkoken. Een reductie van water.
Ja, maar.
Maar het is wel zo. De smaken die je erop aanbrengt, die worden geconcentreerd. De meloensmaak wordt ook geconcentreerd en het water verdampt. Dat zou je misschien kunnen doen in een gewone oven. Maar het mooie van een droog oventje is dat het heel gedoseerd gaat en heel stabiel en op lage temperatuur. Je hebt ook niet zoveel energie voor nodig.
Want vertel eens, hoe werkt een droge oven?
Het is eigenlijk een soort grote schoenendoos. Er zit een stekker aan. En twee componenten. Een ventilatortje. Niet zo heel zwaar als bij een hete luchtoven. En er zit een verwarmingselement in dat over het algemeen niet heter wordt dan 70 graden.
Ja.
Je kunt ook op veel lagere temperaturen dingen drogen, fruit, bessen, paddenstoelen.
En drogen wil zeggen dan dat je het vocht eruit
vocht verliezen.
Ja, precies.
Ja. En dat kost tijd, want je kunt iets wel op heel hoge temperatuur zetten. Dat het bijvoorbeeld anders in een klassieke oven, dat je iets heel snel gaart. Maar dat wil nog niet zeggen dat je dan het vocht kwijt bent. Dan is het gewoon aan de buitenkant verkleurd.
Ja,
Of gebakken of geroosterd. Maar dan, de binnenkant is dan kan nog steeds veel vocht bevatten.
En dat is niet de bedoeling van dit?
Nee, je hebt echt de factor tijd nodig in combinatie met de warme lucht. En het blazen, het ventileren.
En als we het dan over die factor tijd hebben, hoe lang duurt het dan om een part meloen, watermeloen te drogen? Want het is 95% water, dat zei je al.
Ja.
Om dat te drogen in een droge oven.
Ja.
Ik krijg wel schokkende geluiden.
Nou, zeker. Ja. Het is niet dat je denkt van ik heb zin om over een kwartiertje eens even zoiets te gaan eten.
Nee.
Je moet er wel over nadenken. Ik was ook al een beetje geschokt toen ik dat Helmi zag doen. Is dat eigenlijk niet heel onzinnig en zo? Waarom doe je dat?
Want misschien heel milieu-onvriendelijk bijvoorbeeld. Je zet heel lang iets aan.
Onzuinig, want je verliest heel veel van het product. Nou, uiteindelijk verlies je heel veel water, maar je krijgt er heel veel smaak voor terug. En ik zei al, het is een niet heel erg energieslurpend apparaat. Het is lage temperatuur en een kleine ventilator. Mm-hmm. En je kunt er een stuk of 8 van die rekjes in doen. Of soms, als je een professioneel hebt, nog iets meer. Ik heb nu een hele watermeloen, een kleine watermeloen.
Een beetje goed te praten, hè, nu?
Naar mij toe ook, ja.
Naar je toe te praten, ja.
Ik was verrast. Ik was erbij toen ze dat deed. Dat duurde een hele dag. wat ook nog belangrijk is, dat als je zoiets gaat snijden, dat je de stukken van gelijke grootte maakt. Want anders is de ene al wel uitgedroogd en de andere nog niet.
Ja.
En de lol zit er ook in dat je aan de buitenkant een rub of een marinade aanbrengt. Dat stuk watermeloen steeds krachtiger van smaak maakt. Want de smaakmakers die blijven en het water verdampt.
Ja, nou wil ik niet negatief doen, maar is het niet zo dat als je een schoenzool neemt en daar gewoon een rub op doet, dat je dan ook al heel erg tegen een goed gerecht aan zit? Ik bedoel, wat is er eigenlijk? Blijft er nou? Ja, nee, nou niet op
wat
die...
Wat blijft
er?
Schoenzool.
Maar wat is er dan nog je gaat het dus eigenlijk helemaal verbouwen, eigenlijk, zo'n watermeloen.
Ja.
Waardoor eigenlijk de originele kenmerken van zo'n watermeloen, die gaan er allemaal uit. Want A, het is geen watermeloen meer. Water is eruit. Mm-hmm. En de meloensmaak, die heb je natuurlijk nog wel. Mm-hmm. Maar je doet die rub erop. En daardoor heb je eigenlijk een andere smaak.
Ja, the proof of the melon is in the eating, zullen we maar zeggen, om eens een fijn gezegde te parafraseren. Uh-huh. Daar komen we zo meteen op proeven. Het is misschien ook wel bedacht om een gerecht te maken wat enigszins op vlees lijkt, of behoorlijk op vlees lijkt, voor de vegetarische medemens. Voor een vegetariër iets zou willen eten wat op vlees lijkt.
Want daar lijkt het op, in textuur?
Het ziet er heel erg uit op heel kort gebakken of gegrild rundvlees van het fijnere soort.
Rood, ja.
Ja, maar het is voor mij veel meer. Ik hou er helemaal niet van dingen die een gimmick zijn. Alleen voor het effectbejag, want ik vind het echt heel lekker.
Jij zou nooit een aubergine restaurant beginnen, zeg maar, met alleen maar met louter aubergines.
Nee. Of ook niet louter met watermeloenen trouwens. Nee. Maar nee. Ik vind het een aanvulling op mijn repertoire. En toen ik dat Helmi zag maken, ze deed dat met typische smaakmakers van de Cariep.
Ja, pittig waarschijnlijk.
Pittig en zuur en hartig ook. En uitstapjes naar Azië. Dacht ik van, nou, misschien kan ik er ook een variant van maken die heel erg klassiek Frans is. En dus heb ik geëxperimenteerd. En ja, je zou misschien ook wel een Spaanse variant kunnen maken.
Ja, maar dit is eigenlijk,
ik heb nu laten we zeggen, de Caribische variant en de Franse steak gemaakt.
Nou wil ik eerst even zeggen, want luisteraars zien dat niet, maar ik wel. Het lijkt sprekend op steak. Steak tartaar of in smalle reepjes gesneden rund.
Ja.
Prachtig ook die glans, die kleur, die komt gewoon helemaal overeen.
Ja.
Dus ondanks het feit dat het natuurlijk helemaal niets met rund heeft te maken, kun je dit dan toch wel brengen omdat ik probeer daar dus achter te komen. Je maakt dus eigenlijk iets wat alleen maar een vage herinnering aan steak oproept.
Ja.
Door het uiterlijk.
Ja.
Maar die smaak, die kan dan toch nooit in de buurt komen.
Dat klopt. De textuur, het mondgevoel, de structuur wel een beetje. Mensen die nooit vlees hebben gegeten, die kunnen dat lekker vinden.
Die kunnen dat lekker vinden of niet.
Die kunnen dat wel lekker vinden of prettig vinden. Ja. Dat ze niet alleen maar hele weken pompoen of zoete aardappel eten, maar ook iets wat een beetje chewy is. Het is vezelig geworden. De oorspronkelijke hele sappige, crunchy watermeloen, die is veranderd. Die is nu wat vezeliger, wat taaier geworden.
Het heeft sowieso smaak door die rub natuurlijk.
Ja, en het is niet alleen maar zoet. En dat als kok probeer dat ook een beetje zo bij te stellen, dat het anders van smaak wordt dan alleen maar een watermeloen.
En dus is dit bijvoorbeeld iets wat je voorschotelt aan vegetariërs of veganisten die gewoon zin hebben in iets met structuur, met textuur, met iets om even lekker op te kauwen, zeg maar. En iets anders dan de portobello gevuld met blauwe kaas.
Ja, nou is het. Ik maak het wel eens voor vegetariërs, maar ik maak het vooral omdat ik het lekker vind en omdat ik vind dat het er mooi uitziet en omdat het een verrassende smaak heeft.
Ja, ja. Nou, dus ik heb hier nu een bord voor mij liggen. Ja, gaan we het al proeven? Maar vertel eerst even, wat zijn hobbels?
En die watermeloen is ook niet duur op zich, want het zijn grote dingen en je moet wel een beetje rekening mee houden dat verdampen, dat kost tijd natuurlijk.
Hoeveel tijd
en dat
eigenlijk?
Dat hangt af van hoe dik je de oorspronkelijke stukken snijdt. Dus ik zei al, snijden ze even groot. En als je de dikke stukken plakken snijdt, dan duurt het wat langer. Ik heb deze nu een uur of 10 gedroogd.
Ja.
Tussendoor kun je ze, laten we zeggen, dat heb ik heel mis genoemd, geloof ik, ieder uur een keertje omdraaien.
Je moet gewoon een dag van tevoren beginnen.
Ja, dus 's ochtends bijvoorbeeld. Ja. En dan smeer je ze in of je wrijft ze in. En je draait ze om en smeer je ze nog een keer in. Dus die marinadesmaak of die rupsmaak wordt steeds sterker. Dat heb ik zelf een paar keer gedaan. Vond ik eigenlijk wel genoeg. Ook omdat je er soms smaakstoffen aan toevoegt als zout. En dan worden er steeds zouter. Dus daar moet je een beetje mee oppassen.
Dus daar kan bijvoorbeeld misgaan.
Ja, je kan het overdoseren met smaakstoffen.
Ja, snap ik. Ja. Kan het verder eigenlijk misgaan? Want dat oventje, dat is allemaal niet...
Nou, als
dat
je het vergeet, dan kan het wel zijn dat je van een stuk... wat zeg maar begint als een hele dikke biefstuk... dat je er een heel dun plakje ham van overhoudt.
Is dit gebeurd? Heb je het nu over jezelf? Eerlijk zeggen.
Het is wel eens gebeurd toen ik het een beetje nonchalant sneed.
Voor het verhaal is het echt goed dat de keukenprins kan ook fouten maken. Ja?
Juist, de keukenprins maakt fouten, zeker. Maar dan altijd buiten het zicht van de gewaardeerde gasten.
Ja, zeker.
Maar het is ook een experiment, want dat is, wat gebeurt er eigenlijk? Nou, dan wordt het nog droger, nog sterker van smaak.
En dan kan je zeggen, het is runderrookvlees.
Ja, je wilt de jerky beef of zo. Dat is ook heel erg uitgedroogd.
Ja.
Zover zou je ook gaan. Maar ik vind het wel mooi als het nog een beetje sappig is.
Hier op dit bord, ja, jij weet gewoon dat ik ben wel een vleeseter. Ik bedoel, ik probeer mijn leven te beteren. Maar ik moet zeggen, als ik dit dan zo zie liggen... dan denk ik eigenlijk gewoon mijn associatie... in mijn hoofd gebeurt er iets dat ik denk... ik moet dit nu hebben en het is gewoon een steek in mijn hoofd.
Dus dat kan alleen maar een hele grote teleurstelling
zijn. Nou ja, daar ben ik heel benieuwd naar. Maar ik zie wel twee verschillende.
Ja.
Dus rechts en links op een bord thuis. We hebben foto's natuurlijk en we gaan nog een filmpje maken en zo. Maar dan zie je dat verschil heel duidelijk, rechts en links. En waar zal ik beginnen? Want je hebt
zou beginnen met die waar de blaadjes peterselie, blad peterselie.
En dat is een beetje de Franse bereiding?
Dat is een beetje de Franse
bereiding. En wat is
bereiding.
Dat dan?
Ik heb hem ingesmeerd met zout, peper, een klein beetje olijfolie. Verse tijmblaadjes en wat knoflook, gefermenteerde knoflook. Geen rauwe knoflook. Ik denk als je rauw koopt, het komt over het algemeen toch niet boven de 60 graden. En dan blijf je toch heel erg met die heftige knoflooksmaak.
Nee, maar je weet ook gewoon dat ik van de bont tegen de rauwe knoflook ben.
Ja.
En dit is goed opgelost.
Ja.
Er gebeurt iets heel grappigs als je dit doet. Dit is echt een leuk experiment voor thuis. Want je doet het in je mond. Tenminste, als je een vleeseter bent en je denkt... oh, wat een heerlijk, mooi, mals, rood stukje vlees. Nou... Maar proef je het? Het lijkt er niet op, alleen de textuur wel.
Ja, het is licht zoetig, het is chewy, het is iets anders. Dus als je nooit die vleesherinnering hebt gehad, dan heb je gewoon een heel lekker
gerecht. Ik vind het wel lekker hoor. Ja.
Ik heb het nu puur geserveerd, maar je kunt het onderbrengen als onderdeel van een salade. Of je kunt het centerpiece maken van een bordje met allerlei groentes eromheen. Of een saus erbij. Je kunt het lauw, je kunt het warm serveren.
Dat is, want wat ik me heel vaak realiseer als ik bijvoorbeeld in een vegetarisch of veganistisch restaurant zit. Of gewoon in een restaurant waar ze heel veel van die gerechten hebben. Dat je vaak... Zeg maar, je moet alles upspicen.
Mm-hmm.
Dus dat er heel veel bereidingen zijn van een soort groente of een soort fruit. Die dan geupspiced moeten worden om er iets van te maken wat een beetje iets doet. Zeg maar, iets teweeg brengt.
Ik noemde net al, jij noemde aubergine, maar ik zei bijvoorbeeld ook pompoen of zoete aardappel.
Maar aubergine is van zichzelf is echt wel een beetje een weeën-sukkelige toestand natuurlijk.
Ja, kun je hard grillen, hard bakken,
mooie kleur, roken, maar ik bedoel, wat moet je er verder mee?
Nee, dat is waar. Dus die moet het van de hoge vuren hebben en van zout en andere smaakmakers. Misschien nog limoen of citroen erbij.
Ja.
Geldt hier eigenlijk ook voor, want als je alleen maar een blokje watermeloen hebt en je doet daar wat zout en peper op, dat kan wel, maar dan heb je weer een andere beleving.
Nu gaan we naar die andere. Is dat de Caribische?
De Caribische die heb ik ingesmeerd, een beetje uit het hoofd, met wat sojasaus, zuur citroensap, sriracha, mosterd ook, knoflook ook weer, korianderzaad.
Nou,
daar kun je mee variëren hoe heftig je dat
wil. Ik vind deze wel behoorlijk heftig.
Heftig, ja.
Ik kan eigenlijk helemaal niks meer.
Nee, daarom doen we het ook in deze volgorde.
Oh, ja. Maar deze is ook heel zout, toch? Zout, best wel. Ja. Heb je het zelf al geproefd, chef?
Ja. Maar dan...
Maar dit is niet... Dat maar je zegt, ik neem een hele maaltijd met zo'n biefstuk, maar dan van watermeloen.
Dan zou je daar bijvoorbeeld...
Oh, er is een hele Madame Jeannette of zo zit erin,
nee,
of wat?
Nee, een beetje sriracha.
Ach waar?
Mm-hmm.
Mm.
Maar je merkt dat als dat water verdampt, dat die sriracha die blijft even pittig. Ja.
Wow, maar dat is een kwestie niet voor, van... dus nee. Niet voor een verjaardag, nee. Verjaardag in de huiskamer bij mijn tante.
Nee, maar de vorige variant is een beetje mild en mellow. Maar deze spreekt veel meer.
Ja,
ik vind deze wel spannender.
Ja, dat is waar. Maar ik vind hem een beetje, als ik heel eerlijk ben, een beetje over de top.
Mm-hmm.
Maar ik ben natuurlijk... Ja, als in... ik denk dat mensen die van hele pittige dingen houden hier heel gelukkig van worden.
Mm-hmm.
En dat ben jij dan waarschijnlijk.
Maar dat mag je zelf ook weten. Hè? Want je kunt ook zeggen, nou weet je, ik smeer het niet 3 keer in. Of ik begin met wat bescheidener peperachtige dingen. Want dat moet je beseffen. Net als dat je bijvoorbeeld een pan water hebt. Je maakt een bouillon. Je doet er al meteen een eetlepel zout in. Je gaat er steeds verder inkoken. Alles verdampt behalve dat zout. En dat gebeurt hier ook. Het wordt steeds krachtiger van smaak.
Het is wel een waanzinnig experiment, hè, dit. Leuk.
Ik vind het leuk, ja. En je eet hier ook niet te heel bord van. Dat geldt over het algemeen met dingen die heel hoog op smaak zijn. Daar moet je niet te veel van eten. Maar dan heb je ook wat neutrale een crème erbij van puree of wat
We zijn wel heel ver afgedreven van... Ja, wat ik gewoon lekker vind is een spies met watermeloenvetten en... En dan zo'n blaadje munten. Dus ja, ik zeg gewoon maar...
Zeker.
Het is gewoon huisvrouwenvreugd.
Ja. Maar daar hadden wij niet... Nou, jij kan natuurlijk wel 20 minuten praten over een blokje meloen en feta en wat munt.
Ja, daar kan ik wel 20 minuten over praten.
Maar vraag mij dan niet. Nee.
Ik vind dit ook heel... Nee, dit is echt een bereiding.
Ja.
En dat andere is gewoon een spiesje. Zoals je ook borrelnootjes hebt.
Dingen op een stokje.
Dingen op een stokje voor een verjaardag. Ja, dat is een beetje mijn afdeling, zeg maar. Ja,
mag er ook zijn.
Wat is het seizoen van de watermeloen?
Ik denk eigenlijk dat ze niet in Nederland geteeld worden. Ik denk dat je er behoorlijk veel zon voor nodig hebt.
Ja.
En water natuurlijk.
Je bent geneigd om te denken dat je dit in de zomer moet eten.
Ja, ik denk dat de meeste landen hier uit de buurt waar ze vandaan komen... De grootste producent wereldwijd is trouwens China, dat wist ik niet.
Oh.
Maar Turkije is ook een hele grote leverancier. Ook beroemde Adana, beroemde watermeloen.
Ja. Ja.
Prachtig van kleuren, zoet.
En, ik vind die Fransen toch, dat is meer mijn tak van sport.
Ja.
Die vind jij laf. En die vind ik gewoon lekker.
Nou ja, die had ik dan natuurlijk ook wat meer kunnen spicen.
Ik vind het prima zo.
Ja.
Ja. Maar dit kan grote delen van het jaar wel?
Als er watermeloen is, ja. Ik denk dat je dit trouwens ook wel kunt maken en kunt invriezen. Want een groot deel van het water ben je al kwijt. En dan kun je het op een ander moment weer serveren.
Ik vind het leuk. Ik vind het lekker. Met name de Fransen, vind ik dan. Mm-hmm. Moeilijkheidsgraad, 1 tot 10. 10 is heel moeilijk.
Het moeilijkste is denk ik het doseren van de smaakmakers.
Ja.
Eraf kan niet. Erbij, je kunt natuurlijk als je dat in je droge kastje hebt... gedurende het drogen nog een keertje proeven. Ik heb een paar stukjes opgegeten. Dat je denkt, dat kan nog een keertje een extra laagje marinade... En maakt de marinade in de basis niet al te heftig. Je kunt het beter een paar keer opnieuw afstrijken... dan meteen een heleboel erop doen.
Ja. En dan tenslotte, wat kost het?
Nog even de vraag over de moeilijkheid. Ik denk dat het ergens rond de 5-6 is, moeilijkheid.
Ja, ja.
Kosten...
Misschien is de marinade duurder dan de watermeloen?
Dat kun je zelf ook weten. Ik heb eigenlijk alles wat ik heb gebruikt, had ik nog wel in voorraad. Zoals mosterd en sojasaus en sriracha en dergelijke. Je eet hier ook niet een halve watermeloen
Is gewoon leuk.
Ja, en dus... die andere helft die kun je gewoon lekker op jouw manier op een stokje doen... met een stukje feta en een blaadje munt.
Ja, of gewoon de staafmixer, de brommer erop zetten.
Kun je ook doen.
En dan gewoon een smoothie maken.
Ja.
Dan kom ik alweer met zo'n heerlijk Margriet Annex, Libelle Annex culinair tip.
Als je lichaam als een tempel ziet, dan kun je er een smoothie van maken. Ja.
Ik word echt een beetje weggehoond. Koks die komen niet met dat soort dingen.
Ik geen enkel spoor van hoon in mijn stem.
Ik vind het lekker, ik vind het leuk, ik vind het een grappige bereiding. Dank je wel. Het is niet zo duur, hè? Heb je eigenlijk wel gezegd. En volgende keer dan komen we weer met een heel ander gerecht. In Keuken Prins Pieter maakt een gerecht. Het werd gemaakt door Pieter Hubrechtsen, Peter Possel. Volgende week zijn we er dus weer. Ondertussen kun je mailen naar smakelijkpodcast.nl. En je kunt ook op onze website kijken voor de receptuur. En dat gaat dan allemaal via de handige receptenzoeker smakelijkpodcast.nl. Tot volgende week.